De Stroom.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Er is een belangrijke onderscheid te maken tussen sterren. Je hebt eigenlijk heel simpel. Je hebt zware sterren en je hebt lichte sterren.
Supersterren en B-garnituur. Welkom bij Bert ziet sterren, de populair wetenschappelijke podcast waarin ik iedere aflevering samen met mijn goede vriend en promovendus theoretische natuurkunde, Bert, een duik neem in de wondere wereld der natuurkunde.
Welkom Tim, bij onze podcast.
Dankjewel, hoe gaat het?
Ik zit er wel lekker in. Ik heb niet zoals jij net een bak koffie over de tafel heen gepleurd.
Ja, dat was wel knap hè?
Dat was echt knap. Gewoon. Oh Tim, oh, ik heb echt zin in koffie. Komt hij aan met zijn koffie en toen... Voor je weet lag de koffie op tafel.
Hij was voor de dead homies. Hey Bert, weet je wat mijn lievelingsfilm is?
De Leeuwenkoning?
Was het wel een tijd.
Dat dacht ik al.
Maar die tijd is ook wel lang geleden. Ik denk een jaar of 20, 25, dat die wel achter me ligt.
Lord of the Rings 2?
Nee, A Star is Born.
Ja, nice.
Nee, is niet mijn lievelingsfilm, maar het is een bruggetje. Goede film, hè?
Ja, toch?
Ik dacht, ik ging heel sceptisch kijken naar die film.
Nee, man. Dat kan.
Maar... En dat was na 20 minuten helemaal weg.
Bradley Cooper, Lady Gaga.
Ja, echt goed, hè? Ja, heel vet. Ja,
sick.
Maar in ieder geval, je ziet in die film, spoiler alert, hoe Lady Gaga en Bradley Cooper sterren worden eigenlijk.
Nee, Bradley Cooper was al een ster.
Oh ja, Lady Gaga een ster wordt. Maar toen vroeg ik mij af, hoe zit dat eigenlijk met echte sterren? Niet dat Lady Gaga en Bradley Cooper geen echte sterren zijn, maar zeg maar ruimtesterren. Sterren in de ruimte.
De levensloop van een ster.
De levensloop van een ster. Hoe weten de... Hoe? Dolph Jansen.
Hoe wordt een ster geboren en ook hoe gaat een ster weer dood? Dat kunnen we gewoon, kan ik gewoon doen, Tim. Sterren worden altijd geboren uit stof- en gaswolken. Daar hebben we het al wel eens over gehad. En moet je je voorstellen dat het dus echt heel veel stof is. En... die stofwolken die trekken elkaar aan onder invloed van de zwaartekracht. En dan zou je zien dat als er een kleine verstoring kan optreden... dat die wolk als gaat instorten.
Maar wat is een klein... Want het is een stofwolk klinkt best chaotisch.
Ja, het is ook rood. Het zijn van die mooie nevels die je ook wel eens... Ja. Bij de Hubble
test. Ja, nee, tuurlijk. Maar als jij zegt een kleine verstoring... en dan worden ze storten ze in elkaar... wat kun je binnen een chaos verstoren? Er is niet echt orde.
Nou ja, maar het is niet dat alle massa heel erg mooi gelijkelijk verdeeld is. Op het moment dat er meer massa op een plek gaat samenklonteren... kan het soort van het evenwicht van de druk naar buiten... van die deeltjes die een beetje een soort van een druk hebben... en de zwaartekracht naar binnen kan verstoord worden... waardoor het in een versneld proces gaat instorten. Dat is het idee.
Oké.
En dan gaat uit die grote wolk... wordt dan een ster geboren. Star was born. En zo'n ster leeft een tijdje. En uiteindelijk gaat zo'n ster dood. Dan is de vraag, wanneer leeft een ster? Nou ja, als een ster kernfusie doet... Tim, wat was het ook alweer, kernfusie?
Het samensmelten van atomen tot zwaardere atomen.
Exact, en daarbij komt energie vrij.
Maar
en...
even semantisch, hè? Kun je zeggen dat een ster leeft?
Nou, dat is wel echt hoe je dat gebruikt. Feitelijk niet, een ster brandt, zou ik zeggen. Maar we zeggen dat het wel zo. Je hebt het ook, wordt al zo gezegd, die stofwolken zijn dan de kraamkamers van sterren. En dan gedurende een leven brandt een ster en uiteindelijk dooft een ster uit. Dus het heeft ook wel een soort van mooie analogie met het echte leven.
Is dat niet zeg maar een wanhopige poging om ons niet zo alleen te voelen in dit heelal?
Ja, en zelfs
het heelal zit vol met leven, want er branden dingen.
Nee, maar een ster leeft natuurlijk niet in de biologische zin van het woord. Maar het is wel een mooi Mooie metafoor. Kijk Tim, jij bent nu ook aan het shinen. En op een gegeven moment is het
uitgebrand.
Pijpje wel leeg en dan is het klaar.
Maar eigenlijk hebben we het over de brandcyclus van een ster.
Ja, dat is dus het moment dat een ster kernfusie gaat doen totdat een ster op is gebrand. En dat is de tijd dat een ster leeft. En die kernfusie is in de regel begint het met waterstof. Die stofwolken bestaan ook met name uit waterstof. Nou, waterstof is het simpelste atoom wat je je kan voorstellen. Heeft één proton positief geladen en een elektron negatief geladen. Dat zit lekker in de kern. En die waterstofatomen gaan dan samenvoegen via een soort van kleine cyclus, een klein proces van reacties tot helium, zwaardere atomen. En daarbij komt die energie vrij. Dat is een soort van het basisproces. En op een gegeven moment is dan de waterstof op en dan komen er zwaardere elementen aan te pas. En dan is het uiteindelijk het moment aangebroken dat een ster opgebrand is.
En ik weet uit een eerdere aflevering, dat is tot ijzer, toch? Dat het steeds zwaarder wordt.
Ja, maar dat is wel voor sommige sterren zo. Dus er is nu wel een belangrijk moment er is een belangrijke onderscheid te maken tussen sterren. Je hebt eigenlijk heel simpel, je hebt zware sterren en je hebt lichte sterren.
Supersterren en B-garnituur.
Je hebt supersterren en B-garnituur, maar kijk, de zware sterren die zijn heel heet, heel zwaar. En die hebben eigenlijk maar een kort leven met een knallend uiteinde. En de wat lichtere sterren, die doen gewoon wat rustiger aan, zijn wat lichter, branden wat minder snel. En die gaan gewoon rustig de pijp uit. Dus ik weet niet of je dat B-garnituur moet noemen, Tim.
Dave Roelvink, A of B-garnituur? Eigen zelf, man.
Ja, ik bedoel, Tim Meijer. Is dat iemand die liever gewoon eventjes fel brandt en dan snel uitdacht? Of is het iemand die toch gewoon lekker rustig aan wil doen? Ben jij de zon of ben jij een megaster?
Denk toch wel de zon.
Ja?
Ja.
Lekker rustig aan. Maar het is wel even belangrijk om je voor te stellen. Dus je hebt eigenlijk twee grote categorieën sterren. Sterren zoals de zon, met ongeveer die massa. En veel zwaardere sterren. Die zijn volgens mij minstens 8 keer zo zwaar als de zon. En het idee van die kernfusie is dus wederom dat de zwaartekracht wil die ster laten instorten. En de ster gaat fuseren en daarbij komt warmte vrij. Dat is een soort van thermische druk, noem je dat. Waardoor die ster in evenwicht is. Dus gedurende het moment dat een ster gewoon waterstof aan het verbranden is, is hij ook stabiel. Is hij even groot, omdat die twee... Is een mooi bolletje. En hoe meer massa er is, hoe meer de zwaartekracht er ook is. En hoe meer dus die inwaartse druk er ook zal zijn. Dus hoe meer fusie er zal plaatsvinden. Daarom is het ook zo dat grote, zwaardere sterren sneller branden. Omdat er gewoon meer energie moet worden geleverd om die zwaartekracht tegen te gaan. Maar als we even beginnen met de lichtere sterren, zoals bijvoorbeeld de zon. Op een gegeven moment is de waterstof in de kern op. Dan is namelijk gewoon die waterstof allemaal gefuseerd tot helium. En dan zal die ster dus verder, de zon dus ook op een gegeven moment, verder willen instorten. Wordt de ster meer ingedrukt, wordt die weer heter. En dan heb je een laag waterstof. Dus nog wel weer de waterstof die er nog niet in de kern zit, maar er een beetje buiten. Die dan ineens aangestoken zal gaan worden. Dus in de kern is de waterstof dan al op, maar daarbuiten heb je nog een soort van laag die aangestoken wordt omdat er druk weer is toegenomen, omdat die in de kern op is. En dan krijg je een mooi fenomeen waarbij die waterstof aan de randen, net buiten de kern, zal in één keer ook gaan fuseren. En dan gaat de zon ineens enorm stralen en zwelt die enorm op. Wordt die 100 tot 1000 keer groter dan nu. En als het voor de zon zal gebeuren, zal die ook Mercurius en Venus gaan opnemen. En dat noem je een zogenaamde rode reus. Dus dan krijg je aan het einde van het leven van de ster, wordt de zon ineens een rode reus.
En dan wordt het op aarde een stuk minder gezellig.
Want er wordt ineens, gaat hij nog heel veel van die waterstof die nog in de zon zit, gaat hij dan ineens verbranden.
Wordt je dan ook warmer?
Nou, leuke vraag. Physical fun fact. De zon, als hij een rode reus wordt in de laatste fase van zijn leven en ineens nog heel veel waterstof gaat verbranden, dan zou je denken dat hij juist ook heel heet wordt. Maar de temperatuur aan het oppervlak van de zon neemt dan juist af. Alle energie, en er wordt wel meer energie opgewekt, moet namelijk over een groter oppervlak verspreid worden. En daarom wordt de zon aan de randen half zo heet als hij nu is. Hij wordt dan ook rood, een rode reus, in plaats van het huidige wit-geel. En rode straling is ook straling van een langere golflengte, dus van een lagere energie.
Wordt het dan alsnog niet heter op aarde, omdat hij dichterbij komt?
Dat wel.
Dus we zijn wel...
We zijn wel fucked. Ja,
maar tegen die tijd hebben we het zelf al lang verneukt, joh. Dus hebben we helemaal geen last meer van.
Dat is inderdaad wel, kan je wel stellen. Ja, de zon is nu 4,6 miljard jaar oud. De verwachting is volgens mij dat die ongeveer halverwege zijn. Dus we hebben nog wel even. En voor zo'n ster van het formaat van de zon zou je dus zien dat na die... dus eerst die waterstof tot helium. En na het fuseren van die waterstof tot helium, dan gaat de zon uiteindelijk daarna de nieuwe gevormde helium weer als brandstof gebruiken. En dan wordt helium omgevormd tot koolstof, waarbij weer energie vrijkomt. En dan heb je eigenlijk een soort verhaling van dit proces. Dan is op een gegeven moment de helium die nu in de kern zit, is op. En dan wordt er nog een keer een schil van helium buiten de kern aangestoken. En dan krijg je dit nog een keer. En dan is het ook meteen wel klaar. En dan worden die soort van die buiten, hij zwelt nog een keer op. En wat er dan nog aan de buitenkant gevormd wordt, dat wordt een beetje zo afgestoten. En in de binnenkant, of in de kern, klapt de zon dan. Blijft er eigenlijk een mooi bolletje achter, een zogenaamde witte dwerg.
De zon is een flinke joekel, maar op kosmische schaal. Een lullig sterretje, toch?
Ja, nou, ook weer niet. Het is niet een of ander dwergsterretje, maar het is geen enorme legend.
Want wat doen grote sterren andere dingen als ze doodgaan?
Ja, en daar hebben we het. Dat weet jij best zelfs eigenlijk, Tim. Je bent hier een beetje naar de bekende weg aan het vragen. Zwaardere sterren zullen namelijk eindigen met een supernova.
Boom.
Ja, eigenlijk is een implosie. Dus ik weet niet. Dus bij een zwaardere ster stopt het niet bij het moment dat helium tot koolstof wordt omgezet. Maar is er nog genoeg zwaartekracht, omdat die sterren zwaarder zijn, wordt er zeg maar genoeg zwaartekracht geleverd om ook nog koolstof om te zetten in nog zwaardere elementen. En dan gaan ze weer koolstof fuseren en uiteindelijk zwaardere elementen blijven soort van dit proces blijven herhalen tot je bij ijzer komt. En op dat punt zal de ster zijn opgezwollen tot niet tot een rode reus, maar tot een rode superreus. En ijzer is het belangrijkste kantelpunt hier, want op het moment dat je ijzer gaat fuseren, kijk, tot op dit moment levert die fusie energie op, waardoor die ster dus als het ware weer tegendruk kan geven. Maar als hij bij ijzer komt, wordt het andersom. En dan kost het energie om te fuseren.
Dan implodeert hij veel harder dan als hij gewoon uitbrandt.
Ja, want dan gaat hij dus al die energie stoppen in het fuseren van ijzer tot weerzware elementen. Dan krijg je een enorm snelle implosie, waarbij er nog heel kort heel veel zware elementen gevormd worden. Dat is dus ook hoe de zware elementen in het heelal ontstaan. En bij die implosie gaat hij dus in de kern klappen en die buitenkanten daarvan...
Oh ja, dat was het. Hè. Er ontstaat een hele kleine zware kern en de rest daaromheen wordt explodeert naar buiten toe.
Ja,
toch?
Dat wordt dus net als met een flatgebouw wat instort. Dus implodeert en die stofwolken naar buiten met al die elementen die gevormd worden, die gaan het heelal in. En daarom zeggen we dan, dat is dus ook het idee dat we dan allemaal sterrenstofrijke elementen, gewoon zware dingen zwaarder dan ijzer, zijn allemaal gevormd in dit soort supernova's.
En dat duurt korter.
Ja, dus die zware sterren, die branden veel, veel sneller op, omdat ze dus ook gewoon meer moeten verbranden om stabiel te blijven. Om genoeg tegendruk te geven. Dus een ster als de zon, die doet, zoals we zagen, ongeveer 10 miljard jaar totdat de kern voor het eerst op is. Zijn we nu ongeveer halverwege mee. En sterren die dus rode superreuzen worden en uiteindelijk in een supernova exploderen, die branden maar 10 miljoen jaar. Dus echt een factor 1000 korter.
Ja.
Ja, maar dan ben je wel even flink aan het shinen, Tim. Dus het is ook gewoon... Sommige sterren vinden dat misschien gewoon chiller.
Maar dat hele proces duurt 10 miljoen jaar?
Ongeveer, ja, totdat het moment dat voor het eerst de eerste brandstof in de kern op is. Oh. Zeg maar. En dan gaat het zeker bij een supernova ding, gaat het dan ook echt heel snel. Want dan stort die in en dan krijg je gewoon een heel snelle cyclus die zwaardere elementen die gevormd worden.
Ja, vet man.
En dan is het klaar. En dan blijft er daar dus bij een zwaardere ster, blijft dan ook niet een witte dwerg over, maar dan heb je een neutronenster of zelfs een zwart gat.
En wat doen die neutronensterren dan? Een zwart gat is een plek die allemaal dingen aantrekt.
Ja, het zwart gat is het ultieme zware object waar niks aan kan ontsnappen. Neutronensterren zitten daar net boven. Dat zijn hele, hele gecomprimeerde ballen van neutronen die eigenlijk niet heel veel doen behalve heel zwaar zijn. En we kunnen ze waarnemen doordat ze wel vaak elektromagnetische straling uitzenden. Dus ze hebben net als bijvoorbeeld de aarde hebben ze ook polen, waardoor je we hebben vaak een draaibeweging en je kan dus wel soms van elektromagnetische pulsen zien van neutronensterren. Dus we kunnen ze daarmee dan wel zien. Maar het is niet de plek waar je wil zijn.
Echt koud, ongezellig.
En heel veel zwaartekracht.
Weet ik inmiddels genoeg dan nu van het leven van grote en kleine sterren om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen?
Tim, jij bent mijn grote en kleine ster en ik denk dat jij dit tot een fabuleus einde gaat brengen. Wat mij betreft is...
Dan zou ik jouw firmament even oplichten, Bert.
Dankjewel, Tim.
Dan stap ik in de Space Elevator en dan start ik mijn supersonische sportswatch. En dan hebben wij het over het leven van een ster. En sterren die worden metaforisch geboren uit gasnevels. Die trekken elkaar aan en als er dan een kleine ding gebeurt, dan stort dat in één en dan heb je een ster en die gaat branden. En die verbranding, dat is een proces van kernfusie waarbij waterstofatomen samensmelten tot helium en daarbij komt heel veel energie en warmte vrij. En dat is waarom wij sterren als bolletjes aan de hemel zien. Dat doen ze totdat de brandstof op is en daarbij is er een verschil tussen grote en kleine sterren. Kleine sterren zijn ongeveer zo groot als de zon en die branden heel lang en heel langzaam. En die gaan dood op het moment dat de brandstof op is in de kern. Dan gebeurt er iets. Dan wordt de buitenkant nog even aangestoken. Dan zwelt de ster enorm op. En uiteindelijk hou je een kern over en worden er allemaal nevels het heelal ingeblazen. Grote sterren branden veel sneller. En die fuseren ook verder. Bij kleine sterren is dat tot helium. Bij grote sterren is dat tot ijzer. En Daarna kost het energie om verder te fuseren en die energie haalt de ster uit zichzelf, waardoor die daarna heel snel ineenstort tot ofwel een neutronenster, wat een heel zwaar bolletje is, ofwel tot een zwart gat, wat een nog veel zwaarder bolletje is.
Een dappere poging. Vooral het gebeuren rondom sterren zoals de zon. Kijk, die helium of die waterstof die fuseert tot helium. En als de waterstof op is in de kern, dan gaat er nog één extra ronde overheen. Dat helium fuseert tot koolstof. En dan is het klaar bij die sterren. Dus die stoppen daar.
En er was ook nog iets met de kern is klaar en dan de buitenkant nog, toch? En dan zwelt hij op.
Ja, dus het idee is dat die zwaartekrachtsdruk, die komt natuurlijk uiteindelijk allemaal samen in de kern. En daar is het heetst. En daar vindt de meeste fusie plaats. En op een gegeven moment zijn de atomen die daar zitten zijn op. En dan,
want daar heb je koolstof.
Nee, dan heb je van waterstof helium gemaakt. Mm-hmm. En als dat gebeurt, dan neemt de druk toe. Omdat er dus geen hij zakt een beetje in. En dan wordt het dus weer heter in de kern. En zal er een schil om de kern heen met waterstof alsnog weer worden aangestoken. Gaat die weer fuseren tot helium. En ja, dat proces maak je nog een keer mee. Maar dan heb je op dat moment heb je alleen maar helium in de kern. Waarbij die ook weer gaat fuseren.
En dan heb je een koolstof. Dan bolletje, zuurstof.
Dat is de witte dwerg die dan overblijft. En in een zwaardere ster zal je blijft dat doorgaan tot en met ijzer en daar voorbij. Omdat er gewoon zoveel druk wordt geleverd of zoveel zwaartekracht naar binnen valt.
Dus je hebt eigenlijk drie smaken. Witte dwerg, neutronenster, zwart gat. En dus bij de supernova die daar vooraf gaat aan de neutronenster of het zwart gat, ja, komen weer nieuwe atomen vrij, waar weer nieuwe sterren uitgeboren worden en planeten en de rest van
Dat gebeurt in het heelal. Ook bij de
witte dwerg.
Bij de witte dwerg, maar dan niet atomen tot aan koolstof. En koolstof is niet zo zwaar. Dus alle zwaardere dingen, dus alle metalen bijvoorbeeld, die komen uit die supernova-explosies.
En dat noemen we de kosmische circle of life.
Exacto anamento, zou ik dan zeggen. Oftewel, precies. Dus je hebt het goed gedaan. Ik wilde je natuurlijk gaan vertellen van, nu Tim, je bent zo goed. Star is born, maar er zaten helaas toch net wat te veel foutjes in. Dus ik moet stellen dat ik het eigenlijk toch de enige ster van deze podcast blijf.
Dit was Bert is een ster. Wil jij voorkomen dat onze afleveringen voor eeuwig vast blijven zitten in de kosmische circle of life, levenscirkel? Klik dan op volgen in je podcast app. Dan komen de nieuwe afleveringen vanzelf door je brievenbus.
En als je dan toch aan het doen bent, geef ons ook een recensie. Geef Bert ziet sterren, sterren.
En heb je vragen of wil je zelf een onderwerp aandragen? Mail dan naar bertzietsterren@de-stroom.nl.
Voor nu heel hartelijk dank voor het luisteren.
En tot de volgende ster.
Hotza!